onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 105 vers 1. Looft, looft, verheugt den Heer der Heren. Aanbid zijn naam en wilt hem eren. Doet zijn glorie rijke daan alom de volkeren verstaan. En spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Het eerste van 105. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 111. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en wij zingen het vierde vers van Psalm 48. Bij overheven majesteit gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. En wat er verder volgt in het vierde vers van Psalm 48 na het lezen van Psalm 111 en de 12 artikelen.
Halleluja. Ik zal den Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt, de Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken aan zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel, al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Deze en andere schriftgedeelten is gegrond op catechetisch onderwijs dat u kunt vinden in zondag 47. En daar beleiden wij met de kerk van de reformatie. Welke is de eerste bede? Antwoord, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen roemen en prijzen. En daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken alzo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, mag geëerd en geprezen worden tot zover. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij voor uw aangezicht. Ook met deze bede, uw naam worden geheiligd. Opdat ook dit gebed verhoord zal worden in ons leven. En dat wij door middel van de prediking ook vanmiddag daar inzicht in mogen ontvangen. Wat daarmee bedoeld wordt. Dat gij uw beeld weer terug wilt hebben. Waar u ook recht op hebt, want u hebt ons goed geschapen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En u hebt de mens op aarde gezet. Als mensen die door u geheiligd waren. Apart gezet om u te loven en te prijzen boven alle dieren. Boven alle bloemen des velds. Boven alle heerlijkheid van de natuur. Wij die het kroonjuweel waren van uw handenwerk. En Heere, nu hebben wij u naar uw troon en kroon gestoten. Door te luisteren naar de duivel. En uw naam ontheiligd, onteerd. En wat is dat een vreselijke zonde. En wij bidden u of gij ons toch vanmiddag daarvan wilt laten doordringen. Opdat wij dat mogen zien. En tegelijkertijd, dan neemt u dat niet. En zorgt u er zelf voor dat er weer een volk op aarde zal komen die uw naam zal heiligen. En wij bidden u, leg toch die hartelijke begeerte in ons aller hart. Opdat dit gebed voor ons een dagelijkse bede mag worden. En mag zijn. Dat uw naam worden geheiligd in ons leven. Welke moeilijke weg u dan ook soms gaat in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Maar wanneer wij voor zo'n weg staan. Dat wij dan juist ook bedenken dat uw naam erin geheiligd kan worden. En Heere, dan gaat u soms hele wonderlijke wegen met een mens. Een weg die soms voor ons vernederend is. Zoals bijvoorbeeld bij Jozef. Een van de zonen van Jacob. Maar wat is uw naam daarin toch verheerlijkt. Dat in al die jaren Jozef hebben en sparen en dragen. Dwars door alle moeilijkheden heen. En dat u het oog hield op uw trouw, op uw belofte. En dat hij verhoogd werd om een groot volk in het leven te houden. Dan kunnen we denken aan David. Die beloofd was dat hij koning zou worden. En hoe hij opgejaagd werd als een veldtoen op de bergen. En juist in die tijd werd uw naam zo geheiligd en zo geëerd. Omdat de psalmen in zijn hart leefden. En zo kunnen we meerdere voorbeelden noemen in de heilige schrift die gij ons gegeven hebt als een wolk der getuigen. Die rondom ons ligt. Opdat wij daarop mogen zien, o Heere. Dat u ook nog in deze tijd een jongen, een meisje, een man of vrouw apart gaat zetten. En dat gij uw naam erin verheerlijkt. En geef dat we dat bij ons allen mogen ontvangen. Dat niemand van ons verloren zal gaan. Dat we allen tot bekering zouden komen. Dat we allen getrokken zouden worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En dat we allen een mond en een tong en een hart zouden ontvangen. Om u te loven en te prijzen, u groot te maken. Dat bent u zo eeuwig waard. En dat we daarom allen ook breken met de zonde en met de duivel. Zou u ons door de kracht van de Heilige Geest die genade willen geven. Help ons dan ook in het preken. O Heere, raak onze tong en lippen aan, opdat we uw lof mogen verkondigen zoals u dat beloofd hebt. En schenk uw knecht ook elke keer de kracht om het werk, het vele werk in het midden der gemeente te kunnen doen. Geef ons een lichaam, maar ook een geest die gesterkt wordt door u de Heere om de last van de gemeente te dragen. En geef ons liefde tot de zielen die gij aan onze hoede hebt toevertrouwd. Geef het ook aan de kerkraad, Heere, dat wij met liefde en bewogenheid in het midden van de gemeente mogen arbeiden. En gedenk aan onze gemeente, met al haar zorgen, moeite en verdriet. Gedenk de jeugd van de gemeente. Help ons ook bij het opvoeden van onze kinderen en onze kleinkinderen. Zegen daartoe al het onderwijs dat zij krijgen. En wil ze toch beschermen, o Heren, ook op de scholen waar ze zich op bevinden. Wilt u ook de leerkrachten ondersteunen en helpen. En de besturen. We leven in een moeilijke tijd. En we moeten onze kinderen soms loslaten. Maar we kunnen ze niet loslaten. En geef dat daarom ook het geheim van het gebed een werkelijkheid mag zijn. In het leven van de ouders en de grootouders. Van de ooms en tantes en van wie dan ook. En dat we onze kinderen aan u de Heere mogen overgeven. O Heere, ontfermt u zich dan over ons. Gedenk al het werk in uw koninkrijk. Niet alleen hier in de gemeente, maar ook daarbuiten. Als we denken aan Barendrecht. Dat er zoveel zijn die nooit naar de kerk gaan. En zoveel zijn die van God en van zijn woord niet willen weten. En opgaan in de welvaart en in de luxe van onze dagen. O Heere, wij bidden u of gij toch het weinige werk dat gedaan wordt door ons en door andere gemeenten om ze in aanraking te brengen met het evangelie, door u gezegend mag worden. En ook het werk in Gent. We bidden u of gij ook onze broeder wil bemoedigen en wil sterken om het vol te houden. En dat hij vrucht op zijn arbeid mag ontvangen. We bidden u, Heere, of gij zo uw koninkrijk wil doen komen in deze wereld en het rijk van de vorst der duisternis wil afbreken. Dat onze ogen gericht mogen zijn op u. En wij bidden u, bemoedig toch uw verdrukt en vervolgde kerk. Wil ze liefde geven. Wil ze kracht geven om het vol te houden. Denk aan uw volk Israël. Heere, wilt gij toch hen bekeren tot u. We dragen onze overheden aan u op. Onze burgemeester met de wethouders en de gemeenteraad. Wil hem en hen ondersteunen en zegenen. Ons ten goede, maar ook landelijk, maar ook over de wereld. Heere, u regeert en u bent koning en u volvoert uw raad. En geef dat we daarop mogen zien en daarop mogen steunen. Zowel als gemeente, maar ook breder in de samenleving. Heere, dat wij toch achter u de Heere mogen aankomen. En een uitziend volk mogen zijn naar de wederkomst van u, o Heere Jezus Christus. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding Psalm 111, vers 1, 2, 3 en 4. Ik weet niet of het u opgevallen is bij het lezen van Psalm 111. Maar dan zie je allemaal van die vreemde, schuin gedrukte woorden, jongens en meisjes, als je die psalm leest. Maar dat is het Hebreeuwse alfabet. En dat betekent dat elk zinnetje begint dan met de Hebreeuwse letter. A, B, C. En dan gaat het daar over het ABC van hoe de naam van de Heere verheerlijkt wordt. En daar gaan we een paar versen van zingen. Namelijk 1, 2, 3 en 4 van Psalm 111. De Heere zegen u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking van het gebed des Heren en daarvan het tweede vers. Geheiligd wordt uw naam, hij geeft, dat elk waar hij op aarde leeft, dien vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldenis blijk. Tweede vers van het gebed des Heren na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hoe zijn we nou vanmorgen uit de kerk gegaan en hoe zijn we naar huis gegaan? En toen wij een ogenblik vanuit het woord die scharen mochten zien die niemand tellen kan. En die samen met de engelen zingen ter ere van God. Leeft het nou ook in uw hart, Heere, zou u nou uw naam ook groot willen maken in mijn hart. Zodat ik niet te vergeefs op aarde ben. Want dat moet je je maar goed bedenken, jonge mensen. Tuurlijk, je mag je ontplooien. En doe dat ook maar. Je gaven ontwikkelen. Maar als je meer niet hebt dan dat. En je moet dan sterven. Dan heb je toch je doel gemist. Het gaat om de eer van God. En wat zou het erg zijn als één van ons eeuwig zou moeten vloeken in de hel. We hebben dat ons waardig gemaakt, gemeente. Maar daarom sluit het gebed van deze middag zo aan op de preek van vanmorgen. Uw naam worden geheiligd in mijn leven. En daar willen we dan naar luisteren, naar de bede. Uw naam worden geheiligd. En dan staan we stil vanuit de catechismus. In een drietal gedachten willen we de catechismus vraag en antwoord uitleggen. Allereerst bij een bede om die naam te leren kennen. Want kijk maar naar het antwoord. Daar staat, geef ons eerst dat wij u recht kennen. En dan een bede om die naam te belijden. En dat is het middelste stuk. Er staat, en u in al uw werken. En dan worden er een aantal eigenschappen van God genoemd. Uw almacht en wijsheid en goedheid en gerechtigheid en barmhartigheid en waarheid. Klaarlijk, helder, schijnt. En dat we die dan mogen heiligen, roemen en prijzen. Dus dat is belijden. Maar ook, en dat is onze derde gedachte, een bede om voor die naam te leven. Want daar staat aan het eind daarna ook dat wij al ons leven, en dan wordt dat uitgesplitst in gedachten, woorden en werken, al zo schikken en richten mogen, dat uw naam om ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dus wij luisteren naar de bede, uw naam worden geheiligd. Een bede om die naam te leren kennen, te leren belijden en ervoor te leven. Laten we gewoon eerst eens even lezen wat er staat. Uw naam staat er. En dat is uiteraard in de eerste plaats de Vader. Omdat het gebed begint met onze Vader die in de hemelen zijt. Daar worden de twee andere goddelijke personen niet van uitgesloten. Want dat hebben wij de vorige keer wel gehoord, dat wij God nooit als Vader kunnen leren kennen buiten Christus. De oudste broeder van het huisgezin Gods. En bovendien dat wij nooit geen kind zullen worden als de Heilige Geest ons niet wederbaart. Een kinderhart geeft. Dus als hier staat uw naam, dan is dat inclusief. Dat is niet alleen God de Vader, maar in hem ook God de Zoon en God de Heilige Geest. En als er dan staat uw naam worden geheiligd, dan moeten wij ons niet vergissen, gemeente. Het gaat er niet om alsof God wel voor een deel al heilig is, bijvoorbeeld voor 80%, maar dat dat verder nog aangevuld moet worden tot 100%. Alsof Gods volk God nog heiliger zou moeten maken. Dat is een onmogelijkheid. Want God is volmaakt heilig. Daar hoeft niets meer bij. Daar kan ook niets meer bij. Dus daar gaat het dus niet over.
dat God heiliger gemaakt zou moeten worden. Nee, maar het gaat erover dat wij, u en ik, heilig gemaakt worden. En dat ons leven geheiligd wordt. Daar gaat het hier over in deze bede. Desalniettemin gaat het over de heiligheid. De heiligheid is een eigenschap van God. En wat betekent dat? Catechisanten zullen zeggen, ja dominee, dat zou wel betekenen dat hij zonder zonde is. Nou, dat is ook zo. Alleen het is meer dan dat. De heiligheid van God, dat is de unieke positie die God heeft. De gans andere. In het boek Jesaja bijvoorbeeld wordt hij heel dikwijls de heilige Israëls genoemd. Zo treedt hij op als de gans andere. Jonge mensen, misschien dat je wel eens in de strik valt van een discussie van ja, maar er zijn zoveel goden in deze wereld en ja, welke God is nou de echte? Onze God is de echte. En waarin is hij dan uniek? Dat is juist in zijn heiligheid. Dat hij het geheel anders doet dan de andere goden. Daar zullen wij ook wel achterkomen als wij verder luisteren naar de uitleg. Maar God die zegt, ik ben de heilige in het midden van u. Daarom kan de Heer soms zo wonderlijk omgaan met zijn kerk. Dat de kerk er soms niets van snapt, van de leiding van God. Maar dat God ondertussen bezig is om zijn naam te heiligen in het leven van zijn kerk. De kerk des Heren, allen die dus waarlijk de Heer kennen in hun leven, die worden ook getypeerd als heiligen. Geroepen heiligen. Mensen die apart gezet zijn en die geheiligd zijn. Hele gewone mensen. Net zoals in het Oude Testament er allerlei materiaal nodig was om te dienen in de tempel. Potten en pannen en instrumenten. En die kwamen uit het gewone leven, uit het gewone dagelijkse leven, die gemaakt waren door een smid. En de Heere die ging die potten en die pannen en die instrumenten heiligen. Door een bepaalde zalf er overheen te strijken. En vanaf dat moment was zo'n pot niet veranderd, of zo'n instrument. Nee, die bleef natuurlijk hetzelfde, maar toch wel. Want zo'n pot en zo'n pan en zo'n instrument was toegewijd aan God geheiligd. En zo is het ook met een mens. Dat uw naam geheiligd wordt, dat betekent, jongens en meisjes, ouderen in ons midden, dat je eigenlijk zegt, Heer, ik ben maar een hele gewone man. En een gewone vrouw. Met gaven die u mij gegeven hebt. Zou u mij willen heiligen? Zou u mij net als zo'n pot, net als zo'n pan, net als zo'n instrument apart willen nemen? En mij willen zalven, zodat het in uw dienst mag staan. Daar hoef je geen dominee voor te worden, of zendeling, of ouderling. Maar dan kun je een gewone huismoeder zijn. Dat je als moeder zegt, Heere, zou u mij willen gebruiken? Als moeder in het gezin voor mijn kinderen. Zodat ik geheiligd mag zijn. Toegewijd aan u. En ook je lichaam, jonge mens. Dat je zegt, ja, ik ben sterk. Ik heb een heel goed verstand. Ik heb een enorm uithoudingsvermogen. Heere, bewaar mij ervoor dat ik zou opscheppen over wat ik allemaal kan en hoe lang ik het volhoud. Geef, Heere, dat mijn jonge, sterke lichaam, mijn denken, geheiligd mag worden. Apart genomen mag worden tot uw eer. Dat ik u de eer zou mogen geven. Nou, dat is uw naam worden geheiligd. En je kunt dat uitbreiden natuurlijk tot je zaak en tot je geld en tot allerlei dingen die u in uw bezit hebt.
Dat je dan ook zegt, Heere, hoe kan dit nou geheiligd worden in uw dienst? Het gaat in alles om de eer van God. We zijn er niet voor onszelf, gemeente. Echt waar niet. In onze samenleving, daar gonst het van het egoïsme en van het individualisme. Maar we zijn er uiteindelijk voor de Heer. Daarom heeft de Heer ons op de aarde gezet. We zijn weliswaar van hem afgevallen. En we zijn dat beginsel kwijtgeraakt. En daarom begint deze bede ook in haar uitleg met geef. Geef wat ik niet heb. Wat ik mis. Geef eerst dat wij uw recht kennen. Zo zegt de catechismus. En daarmee beleidt deze leerling dat hij dat zomaar niet kan pakken. Dat hij dat zomaar niet kan maken. Maar dat hem dat uit genade geschonken moet worden door God zelf. Heere, geef toch dat ik ook dat grote doel waartoe gij mij geschapen hebt ook bereiken mag. En wat is dat doel dan? Dat is God kennen. Dat staat heel duidelijk hier in dat antwoord. En dat in alle volmaaktheid, zoals Adam God echt in alle volmaaktheid mocht kennen. We zijn blind geworden, geestelijk blind geworden. Je kunt theologie gaan studeren, je kunt op een CGO-cursus gaan, je kunt hele boeken gaan lezen over wie God is. Maar dat is nog niet de rechte kennis. Er staat hier ook niet voor niets bij, geef dat wij u recht mogen kennen. Nee, dat sluit natuurlijk niet uit dat u niet geroepen bent om uw best te doen. De Heere houdt er geen luie christenen op na, hoor. Maar dat je wel ziet, dit is niet de geheiligde kennis die God in zijn woord bedoelt. Maar dat je geroepen bent om kennis te vergaderen, jonge mensen. En dat wij onze kinderen moeten opvoeden met kennis. Aangaande de Bijbel, aangaande de leer. En met feiten en psalmversies en catechismes vragen. Dat is alleen maar goed. Maar die kennis die moet een functie gaan krijgen. Die moet geheiligd gaan worden. En daarom dat recht kennen in onze catechismes, dat is een proefondervindelijk kennen. Dat is een kennen uit ervaring. Uit geloofservaring. Dat je iets gaat zien van wat Job zegt. Eerst wist ik het met mijn hoofd, maar nu ziet u mijn oog. Nu zie ik het. Wat het is. Nu ondervind ik het. Wat het is. Kijk, en laat dat ook het doel van uw kerkgang zijn. Dat je heilig ontevreden bent. Als je in de kerk zit en je luistert naar de preek. En je kunt het allemaal een beetje snappen. En je neemt het mee naar huis. En je praat er nog eens even over met je man. En met je vrouw en met je kinderen. Maar dat je merkt, het ebt weer weg. Het werkt niet echt iets uit in mijn leven. Dat je daar heilig ontevreden mee bent. En u ook, ouders. Of als je zondagschool, juf of meester bent. Of dominee. Dat je denkt van, nou, ik dacht toch dat ik het wel aardig overgebracht heb. Ze snappen het een beetje. Maar dat je daar heilig ontevreden mee bent. En dat je zegt, ja Heere, nou moet het ook dalen in hun harten. Zodat zij ook de vrucht daarvan mogen ondervinden. En ook als je eens een keer een kind van God opzoekt. En je hoort dan vertellen hoe de Heere in zijn of haar leven gekomen is. Dat je dan ook dat meeneemt. Naar je slaapkamer en dat je zegt, Heere, zou ik dat nou ook mogen leren? Dat het meer is dan opvoedingskennis en schoolkennis. Wat is dat voor kennis? Dat is een ontmoeting. Een ontmoeting met de levende God. Dat is God recht kennen.
Dat je dus echt hem hoort. En dat je echt hem ziet. Niet met je natuurlijke ogen, want dat kan niet. Maar met ogen des geloofs. Dat je ogen daarvoor geopend zijn. Professor Wisse gebruikt een prachtig beeld in het voortreffelijke boekje De Droefheid naar God. Hij gebruikt het beeld van een grot. Hij vergelijkt een mens met iemand die in een grot is. En hij kijkt tegen de donkere achterwand van die grot. En achter hem is de opening. En die opening, daar schijnt het licht naar binnen. Maar hij kijkt in het donker. En als hij dan tegen die achterwand zit te kijken, dan ziet hij opeens een schaduw over die achterwand heen glijden. En u kunt wel nagaan wat dan iemand doet die in zo'n grot is. Die keert zich om. Om te kijken wie dat is. Die daar in de opening is. Nu zegt professor Wisse, zo openbaart God zich ook. Wanneer hij zich recht laat leren kennen. Een mens die in zo'n grot zit. In de duisternis. Die God niet kent. En hij staat zich maar blind, want hij is ook blind, in het donker en in zijn verlorenheid. En dan gaat God, die gaat zich openbaren, die gaat zich bekendmaken. Die loopt als het ware voorbij, die laat hem even een ogenblik zien wie hij is. En dan roept hij die zondaar en hij keert zich om. En dan begint eigenlijk de heilige, heerlijke, kostelijke gewaarwording dat God is. Heb u dat wel eens gehad? Dat je zegt, ja, dat God is. Dat hij bestaat. Dat hij echt een levende God is. Professor Wisse zegt zo treffend, dat is niet direct zijn redding. Maar dat is wel een begin dat hij in zijn hart voelt dat er een God is. De levende God. En misschien zeg je, ja dominee, wat kun je dan merken en hoe word je dat gewaar dan? Dat kan door allerlei dagelijkse gebeurtenissen in je leven. Dat kan door een gebeurtenis als het sterven van iemand die je lief is. En dat het je zo aangrijpt, dat je er getuige van bent, dat nou die geliefde naar de eeuwigheid gaat. En dat je een indruk krijgt, dat je voelt, God is er. Of dat je om een bepaalde zaak van tijdelijke aard gebeden hebt. En dat God zo kennelijk verhoorde. Dat je wel moest toestemmen dat dit van de levende God is. En dat hij is. Of dat een bepaald woord je zo aansprak. En dat de volgende zondag datzelfde woord gekozen wordt. Als tekst voor de prediking. Zoals dominee P. Blok bijvoorbeeld vertelde aan mij toen hij tot bekering kwam. Dat hij die tekst hoorde, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Hij was onkerkelijk. En die tekst die kreeg hij zomaar naar zich toe. En hij wist eigenlijk niet waar het stond. En toen nam hij zich voor om naar de kerk te gaan. De hervormde kerk van Sommelsdijk. En dat de dominee die tekst uitkoos om erover te preken. Dat je dan voelt, God is er. En als God dan laat merken dat hij er is, en hij heeft zich voorgenomen om je te trekken tot hem, dan vervult hij je hart met de ware godsgemis. Dan laat hij je voelen hoe diep ongelukkig je bent zonder die God te kennen. En dan begint eigenlijk al deze bede.
Geef, Heer, dat wij u recht mogen leren kennen. Want dan laat God ook juist de kwaal voelen die wij allen in ons hebben, namelijk dat wij God niet kennen. En dat we daarom diep ongelukkig zijn bij alles wat een mens denkt te bezitten, dat hij die God niet kent en die God nooit echt heeft ontmoet en de stem des Heren nooit heeft gehoord. Kijk, en als God zich dat laat zien en hij werkt dat godsgemis in je ziel, dan doet hij dat altijd door de trekkende liefde. Dan doet hij dat op zo'n manier dat je daar bedroefd over bent en dat je ook zegt: Heer, bij alles wat ik dan heb, ik heb een lief meisje, ik heb een leuke jongen, ik heb een goede baan, ik heb een prachtig huis, ik heb lieve kinderen, ik ben gezond en sterk. Bij alles wat ik dan bezit, ben ik toch diep ongelukkig, omdat ik God niet ken. En zo is het echt. Ik weet dat nog bij mijn eerste vrouw, toen wij pas getrouwd waren, toen werd ze in haar ongeluk gezet. Nou, ik zeg het wel eens tegen pasgetrouwde stelletjes. Hoe zou je dat vinden als je pasgetrouwde vrouw dat overkwam? Nou, dat is echt niet zo erg leuk hoor. Als je pas getrouwd bent en het valt in je vlees. Maar ik mocht er, als ik me niet bedrieg, zelf ook al iets van kennen. Dat was al eerder gebeurd. En dan herken je dat. En dan is dat een wonder voor je. Als je iemand ongelukkig over de aarde ziet lopen, vanuit dat gemis, vanuit dat godsgemis. Want dan ga je vanuit die nood, ga je schreeuwen naar de hemel. En dan ga je dit gebed bidden. Geef eerst, Heer, dat wij u recht mogen kennen. En dan krijg je een begeerte om onderwezen te worden in die weg der zaligheid. Want dat betekent dat hier, hè. Dat ik u recht mag leren kennen, namelijk door uw woord en door uw geest. O, wat krijg je dan toch de zondag lief, gemeente. En wat krijg je dan het woord van God lief en Gods kinderen lief. Dan wil je graag op visite bij hen, dan wil je daar graag van horen hoe dat gaat als een mens God leert kennen. Dan wordt hij geprikkeld om God nodig te leren krijgen in zijn leven. En God nabij te krijgen in zijn leven. En daarom is hij veel te vinden in de binnenkamer. En dan gaat hij smeken om genezing van zijn kwaal, van zijn blindheid. Dan gaat hij de wonderen van de Heer Jezus lezen. Dan gaat hij in die wonderen van de Heer Jezus zien, de kwaal die hij zelf omdraagt. Dat hij ook doof is en dat tegen hem gezegd moet worden: Effata. Dat hij ook melaats is en dat er tegen hem gezegd moet worden: ik wil wordt gereinigd. Dat hij ook blind is en dat zijn blinde zielsogen geopend moeten worden. En daarom zijn dat diepe lessen aangaande het koninkrijk der hemelen, gemeente. Dat zijn niet op zichzelf genomen wonderen van een of andere wonderdokter. Maar dat heeft alles te maken met de waarachtige bekering van een zondaar, om die zondaar te heiligen en te plaatsen in zijn dienst. En gemeente, dan weet hij wel dat er een borg is, want daarmee is hij bekendgemaakt krachtens opvoeding, maar hij kent hem nog niet. En daar gaat hij dan ook naar zoeken, om hem te mogen leren kennen, want hij is alleen de weg tot God en de waarheid en het leven, om door hem God recht te mogen leren kennen. Want gemeente, laat je niks aanpraten hoor, dat je buiten Christus God ooit ook zou kunnen kennen. Want als wij dan God leren kennen, dan is God een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. En daarom zal God in de weg van Gods kennis en zelfkennis aansturen op de ware Christuskennis, om God in Christus te mogen leren kennen, in het aangezicht van Jezus Christus te mogen leren kennen. Geef, Heer, dat wij u
recht mogen leren kennen. En dat is ook wanneer wij in beginsel de Heere recht hebben leren kennen. Dat gebed dat blijft nou zijn leven lang de bede. Dat hij voortdurend zegt, Heere, wat ken ik er toch nog weinig van. Och, dat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding. En dat ik aan zijn dood gelijkvormig mag worden. En dat ik in Christus hoe langer hoe meer de Vader mag leren kennen. En dat door de onderwijzingen van de Heilige Geest. En dat kennen, gemeente, dat is een kennen met vallen en opstaan. Net als bij een klein jongetje, dat eerst een baby is geweest, en dan een peuter, en vervolgens een kleuter, en een basisschoolkind, en dan vervolgens een puber. En zo is het ook met Gods kinderen, dat gaat met vallen en opstaan, dat gaat soms met veel pijn en moeite en teleurstellingen. Maar telkens is daar weer die leidsman. En dat is God de Heilige Geest. Die hem op het spoor houdt. Op het spoor van Gods woord. Kijk, en als je God dan leert kennen in je leven. Dan komt er een hartelijke begeerte om zijn naam te belijden. Onze tweede gedachte. En dan gaat het over je mond. Belijden. Er staat in de catechismus heiligen roemen en prijzen. Dat is een belofte. Dat staat in de Bijbel. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Kan niet anders, gemeen. Dat als iemand voor het eerst of bij vernieuwing en hoe langer hoe meer de Heere leert kennen, dat hij dominee wil worden. Dat hij zendeling wil worden. Dat hij evangelist wil worden. Nee, hij hoeft niet naar Apeldoorn. Echt niet. Hij hoeft niet een attest aan te vragen. Echt niet. Maar gewoon op de plaats waar de Heer je gesteld hebt. Dan krijg je een innerlijke drang om goed van God te spreken. Dan kun je het niet hebben als zijn naam gelasterd wordt. En ook in de praktische werkelijkheid van je leven. Dat je hem gaat belijden. Dan ga je hem belijden, zo zegt hier de opsteller, in al Gods werken, in al uw werken. Dat is in de schepping en in de onderhouding. En in het bijzonder in de verlossing. Misschien heb je wel met je collega gepraat over die oranje maan. Die maansverduistering, heb je het ook nog gezien? Heb je toen ook nog even gesproken over de heerlijkheid van de schepping? Of heb je het maar achterwege gelaten? Kijk, de dode vormen godsdienst, gemeente. En die laten dat achterwege. Die zeggen, nou ja, om altijd daar nou over te beginnen. Of om altijd het daarover te hebben. Maar degenen die de Heere liefhebben, die voelen in hun binnenste eigenlijk direct iets opkomen van, nou moet ik de gelegenheid gebruiken om iets te zeggen over de heerlijke naam des Heeren in de schepping. Echt waar. Dat kan gewoon niet anders. Want de Heere die drukt zijn eer af in je ziel. En ook als het gaat om de onderhouding van de schepping. Als je gelegenheid krijgt, dan wil je die gelegenheid niet laten liggen. En als je hem laat liggen, dan krijg je daarna daar spijt van. Dan zeg je, oh, wat kreeg ik toch een unieke kans om iets over de wonderlijke onderhouding van de Heer in het leven van zijn volk te vertellen. Echt waar. En ook in het bijzonder als het gaat om de verlossing. Kijk, en daarom ga je daar ook om bidden. Dat je zegt, Heere, geef toch dat ik u en al uw werken mag heiligen, roemen en mag prijzen. Dat ik daar ook echt voor gebruikt mag worden. En gemeente, dat wil ik heel praktisch invullen. Ik wil dat ook praktisch invullen met het oog op de situatie van onze gemeente. Waarin wij verkeren als gemeente. Dat er zoveel zieken zijn in de gemeente en dat er zoveel nood is. Dat er ook verdrietige dingen zijn in de gemeente. Ik ga dat natuurlijk niet concreet hier vanaf de preekstoel opnoemen. Maar dat is wel echt zo. Kijk, en als je nou in die omstandigheden verkeert, en denk dan maar even aan uw omstandigheden. Of denk aan de omstandigheden van wie u weet dat die in moeilijke omstandigheden verkeert. Dat je dan in die omstandigheden even gaat zitten. Ga maar eens zitten op die stoel. En ga dan maar eens nadenken. En word dan eens een poosje stil. Bij ziekte. Bij teleurstelling. Bij verdriet. Bij gemis. Bij spanning. En noem maar op. En ook bij moeite. Met kinderen. Of hoe het gaat in deze wereld. Noem maar op. Maar ook met je ziel. Ga er maar eens bij zitten. En dan moet je eens gaan bedenken. Hoe zou nou Gods naam hierin kunnen verheerlijkt worden? Zou dat nog kunnen? Kijk, en dan zie je ook dat hij de gans andere is. O gemeente. Ach gemeente, dan komt er toch zo'n vreugde in mijn ziel als ik daaraan denk wie God is. Er is geen situatie te noemen waar God geen raad in weet. Echt waar niet. Er is geen situatie waarvan je kunt zeggen, nou weet God geen oplossing. Echt niet. Kijk, en dan moeten we niet altijd denken aan allerlei menselijke oplossingen. Maar aan een goddelijke ingrijpen. En gemeente, dan moet je gewoon ook eens nagaan al die eigenschappen die dan genoemd worden. Om die daarop toe te passen. En dan dit. Je zit op een stoel. Je bent stil. Je denkt na. In die concrete situatie, dan ga je bidden. Dan zeg je, Heere, geef toch dat u in al uw werk, hier in de gegeven ook omstandigheden, ook in mijn staat, ook als je onbekeerd bent en je zegt, ik ben echt zo bezig met om een nieuw hart te krijgen, dominee, dat moest u eens weten. Maar ik loop er muurvast mee. Echt waar, ik kan het niet. Ik heb echt de neiging om het op te geven. Of op een andere manier dat je zegt, is dit nou Gods weg met mijn leven? Ik loop er echt helemaal vast mee. Nou, ga nou eens zitten. En dan moet je eens denken, dan gaan we kijken hoor. We gaan het rijtje af. Het eerste wat genoemd wordt is almacht. Zijn almacht. Nou, in die bijzondere omstandigheden, hoe kun je dan een beroep doen op Gods almacht? Nou, dan denk ik aan Mozes. Mozes die zegt op een gegeven moment, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Als God zegt tegen Mozes, ga aan de kant, ik ga het volk verdelgen. Wat zult gij dan met uw grote naam doen? Gods almacht gemeente. Gods almacht dat hij in staat is om u te verlossen. Uit de meest benauwde omstandigheden. Echt waar. Om u te verlossen van uw zondige, ontzaglijke zondig bestaan. Tot eer van God. Daag God maar uit. Maak het hem maar heilig lastig. En doe een beroep op zijn almacht ook in de omstandigheden van ziekte. Of van andere spanningsvolle toestanden waarin je verkeert. Zijn almacht. En dan zijn wijsheid. Ja, het is toch zijn wijsheid om zo met u om te gaan, dat u in omstandigheden verkeert waarvan u zegt, is dit nou Gods leiding in mijn leven? Maar doe dan eens een beroep op zijn wijsheid. De Heer Jezus, de Heer heeft het duidelijk in zijn woord gezegd, dat wanneer wij in velerlei beproevingen komen, dat wij dan om wijsheid mogen bidden. Indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. En dan kan de Heer daar zo wonderlijk antwoord in geven. En licht over je pad geven. Vraag dat ook. Wees toch stil. En luister nou eens naar zijn antwoord. Hij zal misschien niet direct antwoord geven, maar op een gegeven moment doet hij het hoor. En dan laat hij het zien. Het is wijsheid wat hij doet. Want de Heere laat een mens soms helemaal bij de puinhopen terechtkomen om daadwerkelijk te laten voelen waar hij nou eigenlijk mee bezig is. En dat bedoel ik echt niet spottend, gemeente. Maar hij is eigenlijk bezig om te spelen voor God. Zo is een mens. Die wil zelf God zijn, die wil het zelf uitzoeken. Het zit zo diep in onze genen. Ik hoor het dikwijls mensen zeggen, dominee, ik wil zo lang mogelijk onafhankelijk blijven. Zo'n oudere, weet je wel, die zegt, ik wil zo lang mogelijk alles zelf nog kunnen. Dat is helemaal de bedoeling niet. Weet u dat? De Heere die breekt je beide benen af en dat is nou wijsheid. En dat doet de Heere nou uit liefde. Dat je straks niet zult zinken in de hel. Maar dat je zult roepen in die omstandigheden, o God. Ik weet het niet meer. Zou u me wijsheid willen geven? En dan die volgende eigenschap. Dat is zijn goedheid. Om een beroep te doen op zijn goedheid. Let maar eens op zijn goedheid in de schepping. En in de onderhouding daarvan. Hoe de Heere de mensheid verdraagt. Zo goddeloos als onze samenleving is. Denk aan Nederland. En dan moet je eens opletten wat een welvaart we hebben. In wat voor een goed land we wonen. Is de Heere toch onuitsprekelijk langmoedig met ons. En wat is Hij toch goed met ons. Hoeveel zijn er al die op een bepaald moment heel ernstig ziek waren. Dat ze dachten van ik red het niet, ik haal het niet. En dat de Heere hen toch weer genas. En dat ze er hier in de kerk mogen zitten. Die misschien op het randje van de dood hebben gelegen. En dat ze zeggen wat is de Heere toch goed voor hem. Die goedheid Gods. In die omstandigheden. Weet u dat de Heere goed is. Oneindig goed. Er staat in de psalm dat Hij goed is aan alle mensen. Zul je nooit kwaad denken van God. Ook al gaat de Heere dan misschien een hele diepe weg met u. Dat het toch zijn goedheid is. Want Hij wil u bekeren. Hij wil u stilzetten. Hij wil u heiligen. En ik hoop dat je dat ook mag zien. Hij wil u als zondaar zalig maken, gemeente. En dan die gerechtigheid. Die eigenschap die ook hier genoemd wordt. Dat Hij dat niet zomaar doet. Een zondaar heiligen. Maar dat doet Hij op grond van zijn gerechtigheid. Dat is de gerechtigheid van Christus, gemeente. Dat is de gerechtigheid die redt van de dood. En dat is de gerechtigheid die een zondaar bedekt tegen het brekend recht van God. Niemand is bestand tegen het brekend recht van God. En God zal op grond van zijn gerechtigheid een goddeloze straffen. Maar Hij zal ook op grond van zijn gerechtigheid Gods volk in het leven houden. Ook in tijdelijke omstandigheden. Zult gij dan geen recht doen uw uitverkorenen die dag en nacht tot u roepen? Hij neemt het op voor zijn kinderen. U hoeft het niet voor uzelf op te nemen. Hij neemt het op voor u, kinderzeren. Dat is zijn gerechtigheid en dan ga je dat ook zien. En dan ga je dat zien, gemeente, wat een wonder het is. Dat God een rebel, een opstandeling, een goddeloze, een veroordeelde, vrijspreekt van schuld en straf. En een recht geeft op het eeuwige leven. Hoe is dat nog mogelijk? Dat kan alleen maar omdat Hij zijn eigen lieve zoon niet te vrijgesproken heeft. Maar heeft laten veroordelen voor Pontius Pilatus. Tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Daarom wordt er ook gesproken over die heerlijke barmhartigheid van God. Nog zo'n eigenschap. Kijk, wij hoeven God niet barmhartig te maken, gemeente. Dat is Hij al. Dat is Hij al van eeuwigheid. Zijn ingewanden die rommelen van barmhartigheid. O, zul je het onthouden, kinderen, jongens en meisjes. Dat je zo tot God mag gaan. Dat je een beroep doet op zijn barmhartigheid. Dat hij bewogen is over arme verloren zondaren. Calvijn zegt, het is een vreemd werk van God om zijn schepsel in de hel te werpen. Maar hij moet het wel doen omdat hij rechtvaardig is, gemeente. En omdat die zondaar weigert zich te bekeren. Maar het is een vreemd werk van God, hoor. Hij is barmhartig. En dan dat hij ook de God der waarheid is. Dat is de God van het woord. Wat zijn wij mensen toch. Ik denk aan Jona. Jona die op de uitkijk staat en die denkt, nou ga ik kijken hoe de stad Nineveh omgekeerd gaat worden. Ik ga er echt van genieten dat dat gebeuren gaat. Dat dat oordeel zich voltrekt. Zo is nou een mens. Zo is nou een dominee, jongens en meisjes. Daar moet je niet te veel van verwachten, hoor. En als het dan niet gebeurt, weet je wat Jona zegt? Ik wist het wel, dat u een barmhartig God zijt. Dat wist ik wel. Alsof u het God verwijt. Zo is nou een mens. Ja, hij is de God der waarheid, gemeente. Ook de waarheid wordt dan geprezen. De waarheid van uw woord. Want als de Heer gaat spreken in je leven en hij komt met zijn belofte in je leven, dan gaat hij die waar maken in je leven. Nee, niet op uw tijd, maar op Gods tijd. Denk maar aan de Bijbel, heilige. Maar hij maakt het wonderlijk waar, zodat zijn naam erin geprezen wordt. Heiligen, roemen, prijzen. Apart noemen. Apart aanwijzen wie God is. Roemen, dat is dat je het allemaal toeschrijft aan hem. Prijzen, dat is dat je hem op de hoogste plaats zet in je leven. En je leven, dat brengt ons bij onze derde gedachte. Een bede om voor zijn naam te leven. Want dan zegt de catechismus en daarna ook dat wij ons leven, namelijk onze gedachten. En onze woorden en onze daden al zo schikken en richten dat uw naam ons het wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen wordt. Gemeente, een mondchristen, dat is een christen die het alleen met zijn mond is en niet met zijn daden. En die mondchristen, die kan praten over wie God is. God leren kennen. Nou zegt die mondchristen, ik kan je wel het een en ander vertellen wie God is. En die mondchristen, die kan ook wel zo ver komen dat hij hem gaat belijden. Dat hij die eigenschappen uit zijn hoofd leert en dat hij die eigenschappen ook wel kan zien hier en daar. Maar hij leeft er niet naar. Dat is het grote verschil. Kijk, en daarom in onze derde gedachte, dan valt de scheiding in het midden der gemeente. Tussen dien die God lief heeft en dien die hem niet lief heeft. En daarom begint de catechismus bij je gedachte. Want daar zit het, in je gedachte. Welzalig zijn de oprechten van gemoed. Die ongedacht des Heren werd betracht. Om die daarmee bezig zijn. In hun gedachten. Want dat bedoelt ook de catechismus met de woordjes schikken en richten. Hoe denkt u, gemeente? Denk u aan God. Denkt u aan God. Denkt u aan God als u 's nachts wakker wordt. Denk je aan God als je 's morgens uit je bed stapt. Terwijl je aan het werk bent. Terwijl je in de vrachtwagen zit. Terwijl je in de studeerkamer zit. Terwijl je een rondje loopt. Denk je aan God. Vervult het je hart. Waarmee? Met de liefde tot God. De liefde die de Heere dan ook geeft. In het hart van allen die hem vrezen. De liefde tot zijn eer. Voel je dat ook in je hart? Dat je de Heere lief hebt. En dat je daarom zo'n hartgrondige haat hebt tegen de zonde. Ach gemeente, daar kan er echt niks mee door hoor. Echt niet. Dan zoemel je niet wat raak. Echt niet. Dan kan ik je bij voorbaat al zeggen dat je dan er niks van kent. Als je zo gemakkelijk met de zonde omgaat. Dat je zomaar naar een film kunt kijken. Zonder dat je geweten je aanklaagt. Ja, misschien wel krachtens opvoeding. Maar dat je geen liefde voelt. Geen liefde tot God. En geen haat tegen de zonde. Ik zeg niet dat Gods kinderen nooit struikelen. En dat zij ook niet vallen in de zonde. Dat weet ik ook wel. Maar ze willen het niet. Echt niet. Ze haten het. Ze haten zichzelf. Ze haten de zonde. En de ongerechtigheid. Ze haten al die wereldse uitspattingen. Echt, ze zoeken het randje niet op. Ze blijven zo ver mogelijk bij dat randje vandaan gemeten. Kijk, en daarom geef, Heere, dat ik nu al mijn gedachten mag schikken en richten. Op een zodanige wijze dat uw naam niet gelasterd wordt, maar veel eer geprezen zal worden. En daarom, omdat het in hun gedachten leeft, bidden ze ook voortdurend om de vergeving van zonden. Want zij voelen door het ontdekkende werk van de Heilige Geest dat de zonde hen telkens aankleeft. Zij ervaren dat bevindelijk. Dat alles wat ik aanraak en wat ik begin. Ach Heere, dat is altijd weer besmet met zonde. En daarom is er een blijvende droefheid in hun hart daarover. Kijk, en daarom zegt Calvijn, wat is de ware heiligmaking? Dat is die boetvaardigheid in het leven. Dat ze zichzelf afkeuren. Niet in het openbaar hoor, dat hoeft niet. Maar in het verborgen voor de Heer. Dat ze zeggen, Heere, kon ik uw eer nu eens recht bedoelen. En daar zijn ze nou zo bang voor. Dat door hun leven Gods naam gelasterd wordt. Want dat zou erg zijn. Als een kind van God zodanig leeft. Dat de wereld en dat de vrome God niet zou zeggen. Is dat een kind van God? Moet je hem dan nog eens zien? Moet je hem nou toch eens horen? Moet je hem nou eens horen praten? Moet je hem nou eens horen doen? Moet je hem nou eens horen laten en zien? Ach gemeente, dan wordt de naam des Heren gelasterd. Ze bidden en smeken, Heere, geef toch dat ik bewaard word voor de zonde. En vooral tegen dat hoogmoedige hart. Want die bede, uw naam worden geheiligd, dat betekent, Heere, geef mij toch de waarachtige zelfverloochening te beoefenen. Dat uw naam geëerd mag worden. En niet mijn naam. Dus ze bidden tegen hun hoogmoedig bestaan. Kijk, en die gedachten die komen in woorden tot uiting. Woorden. Spreek maar. Echt waar. Ja, maar ik ben zo bang dat ik mezelf bedoel. Toch maar spreken. Laat dat je strijd zijn. Want dat wil de duivel. Die wil hebben dat Gods kinderen zwijgend over de aarde gaan. Met de gedachte, dan kan ik tenminste niet mezelf bedoelen. Dan hou ik mijn mond maar. En dan, ja, dan spreek ik maar niet goed over de Heere. Mis, zeg het gewoon maar. Ja, maar ik voel dan dat addertje van hoogmoed bij me zo boven komen. Ja, dat versta ik. Maar laat dat je strijd van binnen zijn. Ga daar maar weer mee terug naar God. En leg dat maar voor de Heere neer. En vraag daar maar weer verzoening over. En vraag, Heere, dood toch dat oogmoedige, goddeloze bestaan. Maar de Heere die zegt, dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof verkondigen. Zij zullen van mij spreken. En dat is ook zo. Je kunt op een gegeven moment niet meer zwijgen. Zoals ik eens hoorde van die man, die eigenlijk zijn leven lang zwijgend over de aarde was gegaan. En toen kwam hij op zijn sterrenbed te liggen. En toen begon hij te getuigen. Dat zijn dochter toen zei, pa, waarom heb u niet eerder verteld wat God aan uw ziel gedaan heeft? Ach kind, als ik het nu niet vertel, dan gaan de stenen gaan spreken. Door de een of andere oorzaak werd altijd zijn mond gesnoerd. Dat kan, hè. Je kunt in familieomstandigheden zijn. Je kunt in omstandigheden zijn op je werk. Dat kan door lichte godsdienst, dat kan door hele zware godsdienst zijn, dat je niet durft te spreken. Want mensenvrees, dat kan soms zo'n akelige ophouder zijn om goed te spreken van God. Maar op een gegeven moment, dan moet het eruit. Ik heb het zelf meegemaakt in Werkendam met een man die ernstig ziek was. Ik was net dominee. En die had een familielid. En die brak alles af. Het was echt een bekommerde, zoekende ziel. En hij was ernstig ziek. En die man, die godsdienstige man, die markeerde niks. Die was kerngezond, maar die legde overal de lat naast. En die wist precies hoe God zijn volk bekeerde. En hij had de top, want hij zag de dood voor ogen. En telkens zei hij: dominee, ik zie een muur van schuld voor me. En ik kan er niet overheen komen. En toen gebeurde het op het ziekbed in het ziekenhuis. Dat die doorbreker zich openbaarde. En dat die muur geslecht werd door Christus, die doorbreker. En toen kreeg hij zoveel vrijmoedigheid dat hij iedereen bij zijn ziekbed riep. Ook die man, die hoog godsdienstige man. Kijk, maar dan moet God aan zijn eer komen. Wat hebben we hem toen toch met vrijmoedigheid mogen begraven, gemeente. God moet aan zijn eer komen. God komt niet alleen aan zijn eer. Ik zou zeggen, juist komt hij aan zijn eer door daden. Jacobus die zegt het, toon mij uw geloof in uw werken. Daar komt het in openbaar, met vallen en opstaan. De vrucht die openbaar komt. Dat is de doodsteek aan de antinomianen, gemeente. De antinomianen die zeggen, werken ach. Dat is helemaal niet van belang. Dat is rooms. Dat is een nieuwe werkheiligheid. Dat is helemaal niet waar, gemeente. Dat is absoluut niet bijbels. Daar schuilt de huigelaar zich achter weg met zijn slordige, goddeloze levenswandel. Maar het komt juist in de werken openbaar. Dat zal ook geoordeeld worden in de dag der dagen. Dat daarin juist de naam des Heren geheiligd wordt. Dat de naam des Heren daarin geprezen wordt. Juist de wereld let daar zo op. O, ik hoop dat het ons aller beden mag zijn. Heere, geef toch. Dat onze gemeente, want het staat in meervoudsvorm. Dat tenslotte nog. Geef ons, Heere. Dus in gemeenschap met allen die ons lief en dierbaar zijn, ook in het midden van de gemeente. Ook in bijzondere omstandigheden, Heere. Geef, Heere, dat uw naam door ons niet gelasterd zal worden, maar veel eer geëerd en geprezen zal worden. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Thank you.
reinigen met gebed. Zo naderen we voor uw heilig aangezicht, Heere. U die nooit heiliger gemaakt hoeft te worden, want u bent volmaakt heilig. Maar die wel een volk op aarde heiligt. Heilig ons ook, o Heere. En dat wij iets mogen kennen van de begeerte van die godzalige Lodestein, die het uitzong. Heilig mij, heilig mij, heilig mij, ik wil zijn als gij. Om Jezus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 136, vers 1 en 4. Graag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.